De vader die de zonen bekerrekt, tot aan de rand gevuld met bitterheid, die hem benauwd tot wanhoop drijft. Het water dat hem aan de lippen staat, een zee van zonden die hem angstig maakt. Hij gaat ons voor, hij draagt ons door het lijden heen. Zie hoe hij aan ons leidt, voor ons strijdt, de beker drinkt, wie zijn wij, tot hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt.
De schaduw van de dood valt in de hoop, waar Jezus worstelt met de wil van God. De beker gaat hem niet voorbij. De diepte van zijn lijden, angst en pijn is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. Hij gaat ons voor, hij dringt ons door het lijden heen. Zie hoe het grote beker reikt, ons in zijn liefde en gemeenschap leidt. Gedenken wij in brood en wijn. Wij drinken door zijn dood het leven in. Een zee van liefde schept een nieuw begin. Nooit meer
de vader die zijn kind een beker reikt, die overstroomt van goedertierenheid. De wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid.
Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn dat u heeft afgestemd op onze kerkdienst. Mijn naam is Gert Groenleer en ik ben de dienstdoende ouderling vandaag. En namens de kerkenraad mag ik u van harte welkom heten in deze dienst tot eer van onze God. We zijn dankbaar dat we op deze manier digitaal met elkaar verbonden zijn. De Geest verbindt ons ook zo aan Jezus Christus en aan elkaar. Ja, we leven in een ongewone en voor velen ook moeizame tijd. En toch mogen we ons getroost weten in het vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus in ons midden is. Zijn geest werkt zo in alle huiskamers en andere vertrekken waar deze dienst meebeleefd wordt. We vragen of Hij ons zegent. Voor de dienst begint heeft de kerkenraad nog enkele mededelingen voor u. Wegens omstandigheden zal onze predikant Jan Wesseling vanmiddag niet voorgaan. En we zijn dankbaar dat in zijn plaats dominee De Snoo bereid is gevonden om voor te gaan. Voor de vacature die is ontstaan door de ontheffing van Daan van der Kaden en vanwege het periodiek aftreden van Henk Kaspers, heeft de kerkenraad de volgende broeders voor het ambt van ouderling kandidaat gesteld: Nico van Houwelingen, Martin Lotens, Peter van Oudijk en Nico van Turenhout. En in verband met het periodiek aftreden van Tom Abbing, Jan Huizinga en Erik de Jonge als diaken, stelt de kerkenraad de volgende gemeenteleden kandidaat voor het ambt van diaken: Margreet Abbing Kramer, Anneke Abbing Hazekamp, Joke van der Kaden van der Kroft, Carina van der Laan Bijzet en Christian Venhuizen. In verband met corona is het nog niet mogelijk om als gemeente bij elkaar te komen. De verkiezingen zullen daarom ook dit keer digitaal plaatsvinden. En daarnaast heeft u dan de mogelijkheid om een schriftelijke stem ook nog uit te brengen. U wordt daar binnenkort door de stemcommissie per blauwe mail over geïnformeerd. De sluitingsdatum van de verkiezingen zal DV zaterdag 10 april zijn, waarna op zondag 11 april de stemmen geteld zullen worden. De collecte, die is bestemd voor de diaconie. Op Goede Vrijdag begint de dienst om 19:30 en in die dienst zal er avondmaal worden gevierd. Volgende week zondag, Pasen, begint de dienst van West om 10:00. Deze week, behalve op Goede Vrijdag, zijn er dagelijks online vespers om 19:15. De uitzendingen zijn alle dagen live te volgen of later terug te kijken op de gebruikelijke manier. De bloemen gaan naar Wilke Groenleer in verband met haar verjaardag. En in deze dienst gaat dus, zoals gezegd, dominee De Snoo voor en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Dat klonk alweer een paar duizend jaar geleden in de straten van Jeruzalem. Aan het begin van de laatste week van het werken, het zwoegen van onze heiland voor ons behoud. Het ging al dieper die laatste week. Daarover werd gezongen voorafgaand aan deze dienst. Het ging al dieper. Het liet ons ook zien de diepte van Gods liefde. En daarover gaat hij zelfs op Psalm 118, die aan het begin van die week gezongen werd. Wij zullen zo meteen ook naar die psalm luisteren. Psalm 118, het eerste en negende vers. We gaan eerst onze afhankelijkheid van onze Heer belijden en wij mogen zijn groet van vrede ontvangen. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Er is genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen in gebed naar onze Heer gaan. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat wij op dit moment opnieuw samen in gebed tot u mogen komen. Vanaf vele plaatsen, maar samen één in het zoeken van u de Heer. Op deze laatste zondag van de 40 dagen tijd. In deze weken overdenken wij de weg die onze Heiland voor ons wilde gaan. U laat ons in de spiegel kijken. En juist wanneer u dat doet, kunnen wij niet wegkijken. Wanneer wij zelf aan het spiegelen gaan, dan valt ons leven mogelijk best nog wel mee. Er is veel dat niet goed is in de wereld. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. Wat doen mensen u en elkaar aan? Maar juist als we niet zelf aan het spiegelen gaan, maar naar Jezus kijken, weten we dat ook wij niet buiten al dat verschrikkelijke staan. Wat doen wij? Hoe leven wij? Wie zijn wij? Wie waren wij? Kijkend in de spiegel van uw geboden, kijkend naar het leven van onze Heiland, beseffen we, al te vaak zijn wij niet wie u wil dat we zijn. Terwijl u ons alles meegeeft, en toch, Heer, help ons toch niet zo naar anderen te kijken, laat staan over anderen te oordelen. Het gebeurt zoveel. In onze tijd, in onze samenleving, Er zijn zoveel visies, zoveel meningen, zoveel gedachten, al te vaak over anderen. Heer, help ons onze eigen zonden en tekorten te zien en voor u te erkennen. Heer, vergeef ze ons. Wilt u vanmiddag door uw geest en woord ons hart openen, ons hart, ons leven vernieuwen? Zegen daartoe deze dienst. Help ons met elkaar u te eer. En laat wat hier gebeurt tot zegen zijn voor uw gemeente en velen daarbuiten. In Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Heilige Schrift lezen. Het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 25, vers 31 tot 46. En die versen zijn tegelijk ook de tekst voor de preek van vanmiddag.
Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie bezochten mij. Jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen? U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn wij naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten me niet. Dan zullen ze ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis? En hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.
Heb je er wel eens bij stilgestaan wat het laatste is geweest wat deze wereld van Jezus heeft gezien? Het laatste wat men van Jezus heeft gezien is dat hij aan het kruis hing. Jezus leek voorgoed voorbij. Ze hadden met hem afgerekend, dachten ze. Maar wat zei hij zelf nog een paar dagen daarvoor? Jullie zullen mij weer zien. En hoe? Niet als gekruisigde, maar gekroond met eer en heerlijkheid. Niet als veroordeelde, maar als de rechter die dan allen zal oordelen. En daarbij zal het gaan over de volgende dingen. Gemeente, zie daar onze tekst deze middag. Woorden van onze heiland 2 dagen voor zijn kruisiging. Zijn laatste publieke onderwijs. Kijk maar naar de eerste verse van het volgende hoofdstuk. Dit was echt het laatste. Je zou het dan ook zijn laatste wil kunnen noemen. Zijn testament. Als Jezus' laatste woorden, woorden dan ook om met bijzondere aandacht te volgen, ter harte te nemen. Waarover gaat het vanmiddag? Een kruis wordt een kroon. Dat kondigt hij hier aan. En we zien wat dat betekent voor wie Jezus navolgen, voor wie Jezus negeren en voor Jezus zelf. Het kruis wordt een kroon. Wat dat betekent voor wie Jezus navolgen, voor wie hem negeren en voor de Heer Jezus zelf. Het was heel intensief, de laatste werkweek van Jezus. In Lucas 19 lees ik, dagelijks gaf hij onderwijs in de tempel. Er was veel volk op de been die dagen kort voor Pascha. Het volk hing aan zijn lippen. Maar hun leiders konden hem niet uitstaan. En ze onderbraken zijn onderwijs dan ook al te vaak met lastige vragen. Maar zie dan Jezus. Hij laat zich niet van de wijs brengen. In alle openheid stelt hij hun schijnvroomheid aan de kaak. Matteüs 23. Ze leren jullie wel goede dingen, luister dus wel naar die leiders, maar bedenk ook, ze doen er zelf niet naar. En in gelijkenissen houdt hij de mensen dan een spiegel voor, ook die leiders. En hij roept ze op zich toch niet langer te verzetten. Mensen, kies, het kan nog. In Matteüs 25 vind je eerst het verhaal over 5 wijze en 5 dwaze meisjes op weg naar een bruiloft. De spits van het verhaal is, zorg dat je klaar bent als de bruidegom komt. Daarna volgt het verhaal over een heer die, voordat hij op reis gaat, zijn knechten een aantal taken opdraagt, talenten geeft, om ze daar straks bij zijn terugkeer verantwoording van te vragen. En dan komt onze tekst en dan gaat de Heer nog een stap verder. Het gaat nu niet meer over iemand die komt, een bruidegom, een heer, maar over zijn eigen komst en hoe hij dan maar niet van anderen, die of die, maar heel concreet van de mensen voor hem rekenschap zal vragen. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon en dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. Moet je je indenken. Dat zegt hij daar in Jeruzalem, die voor zijn leven moet vrezen. En hij zegt het ten overstaan van lastige vragenstellers, die met die vragen al bezig zijn zijn veroordeling voor te bereiden. Maar Jezus laat zich niet afschrikken. Mensen, straks zijn de rollen omgekeerd. En vergis je niet in hem die dan zal oordelen. Iemand wiens aanblik alleen al iedereen ontzag zal inboezemen. De mensenzoon te midden van al zijn engelen. De mensenzoon. Jezus herinnert hier zijn gehoor aan een ongetwijfeld toen bekende profetie van Daniël over iemand die ooit zou komen in schitterende luister en met de wolken van de hemel. Een mens. Hé, Jezus publiek weet het dan al. Dit gaat over hemzelf. Nu broos en kwetsbaar, maar straks Heer van de hemelse legermachten. En alle volken zullen voor hem worden samengebracht. Waar moet je dan aan denken bij alle volken? Er is wel geopperd, het gaat hier over zijn zeggenschap ook over alle andere volken, de heidenvolken. Ook die moeten eenmaal voor God verschijnen. Maar als je doorleest, dan blijkt wel dat je hier niet aan bepaalde groepen of complete volken moet denken. Het gaat over schapen en bokken. Het gaat niet over bijvoorbeeld, dan moeten ze allemaal voor hem verschijnen, Joden, Grieken enzovoorts. Nee, de scheidslijn loopt dwars door de volken, door heel de mensheid. Of je straks bij de schapen of de bokken hoort, wordt niet bepaald door je afkomst, ras, aard, geslacht, maar door de houding die jij persoonlijk hebt aangenomen, wat jij zelf hebt laten zien in je leven. Jij, dat hoort u goed, jij, gemeente, wat Jezus hier zegt, dat raakt ons allemaal. 2 Korintiërs 5 vers 10. Wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Het is Jezus die dat eenmaal allemaal aan het licht zal brengen, door als een herder de schapen en de bokken te scheiden. Waar ziet dat op? Mogelijk op het gebruik om als de kudde terugkeerde bij de kooi, de van zichzelf zwakke schapen voor de nacht te scheiden van de bokken. Zou kunnen. Zelf denk ik dat de Heer Jezus zijn gehoor vooral wil herinneren aan een heel bekende profetie van Ezechiël. In Ezechiël 34 roept God de grote jongens van Jeruzalem tot de orde. De leiders, de macho's, die zich niet bekommerden om de armen, de weduwen, de wezen en om de vreemdelingen. Wat liet de Heere toen door zijn profeet zeggen? Ik zal zelf naar mijn arme schapen omzien en jullie bokken weten te vinden. Zo spreekt hij ze dan aan. Ook in Zacharia 10 kom je zo het beeld van schapen en bokken weer tegen. Dan zegt de Heere, woedend ben ik op de herders, de leiders. De bokken zal ik weten te vinden. Nu, net zo zal onze Heer, als hij terugkomt, de dingen recht zetten. Daarover gaat het bij het scheiden van de schapen en de bokken. Daarom, ik kan me voorstellen dat je het je wel eens hebt afgevraagd, waarom een eindgericht? Nou, daarom een eindgericht. Je zou kunnen denken, het oordeel valt toch eigenlijk ook al voor velen aan het eind van hun leven, bij hun sterven. Maar waarom ook nog een publiek eindgericht? De Heer zal alles een keer recht zetten. Echt. Iedereen. Het wordt tot vertroosting en waarschuwing gezegd. Iedereen moet een keer voor de troon van God verschijnen. Alle volken staat er. Wat betekent dat? Nou, zie ze daar maar verschijnen voor onze Heer. De tijdgenoten van Noach die de spot met hem dreven. De slavendrijvers van Egypte. De plunderende, verkrachtende soldaten van Assur en Babel. En vandaag zeggen we erbij Ethiopië. Keizer Augustus, koning Herodes, Caiaphas, Pilatus, Stalin, Hitler, Kim en Xi. Maar ook jij en ik, wij allemaal, op de dag waarop de Heer Jezus zal laten zien wat voor hem telt, wat voor hem gewicht in de schaal legt. Niet hoe gewichtig jij bent, maar hoe gezind jij bent. Wat de gezindheid is van jouw hart. De koning zal tegen de groep rechts van hem zeggen, even tussen haakjes, eerst ging het over de mensenzoon en nu heeft Jezus het ineens over de koning. Wat betekent dat in verband met een rechtszaak? Nou, de koning, dat is de hoogste instantie. Dat betekent dus, er is straks bij dat eindoordeel, na dat eindoordeel, geen hoger beroep meer mogelijk. Dat oordeel van Jezus, dat is echt beslissend. Nu, wat krijgen de mensen rechts van hem te horen? Hij noemt ze door mijn Vader gezegenden. Dat is zoveel als, mijn Vader is blij met jullie. Daarom kom en neem deel aan, beërf het koninkrijk dat hij al vanaf het begin van de wereld voor mensen zoals jullie bestemd heeft. Kom. Hij moet ze uitnodigen om naar voren te komen. Het zijn geen mensen die op die dag heel zelfverzekerd al klaarstaan. Mensen die er zonder meer van uitgaan in de prijzen te vallen. Omdat zo iemand, toch zeker zij, een mooi plaatsje in Gods koninkrijk hebben verdiend. Nee, deze mensen, deze schapen, denken helemaal niet in termen van loon of verdiensten. Dat blijkt wel als de koning verder gaat. Voor jullie is het koninkrijk, want ik had honger en jullie gaven me te eten. Ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me op. Ik was naakt en jullie kleden me. Ik was ziek en jullie bezochten me. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe. Waar gaat dit over? Waar heeft hij het over? Hij? Honger, dorst, in de gevangenis? Wanneer dan? Ze begrijpen het niet. Ze leggen zelf dan ook helemaal niet de link naar al die keren dat zij anderen te eten of te drinken hebben gegeven. Onderdak, liefde. Nee, een en al verbazing. De koning moet ze de ogen openen voor al die keren dat zij lieten zien een hart te hebben en daarom barmhartig waren. Mooi woord, hè? Barmhartig. Haal het even uit elkaar en je ziet hoe het in elkaar zit. Je hart bij de armen hebben. Barmhartig. Dat waren ze in allerlei situaties. Niet om daarmee goede sier te maken bij de mensen. Nee, als het dat was geweest, dan hadden ze het meteen doorgehad en zich helemaal niet verbaasd. Dit gaat over ons. Ze waren barmhartig. Waarom? Omdat ze het zijn van binnen. En wat maakt dat het hart van Vader blij? Jezus zegt, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van deze mijn broers of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Dat is heel bijzonder wat hier in dit verhaal gebeurt. Jezus identificeert zich met die zojuist door hem genoemde hulpbehoevenden. Hij noemt die mensen zijn broers en zussen. Mensen waar de Joodse leiders in Jeruzalem in de tijd van Ezechiël, in de tijd van Zacharia na de ballingschap alweer en in Jezus' dagen nog met een bocht omheen liepen. Mensen die in deze wereld juist door hen die ze zouden kunnen helpen, maar al te vaak aan hun lot worden overgelaten. U merkt, ik geloof niet dat Jezus, als hij het heeft over deze, mijn broers en zussen, alleen zijn leerlingen of zijn volgelingen bedoelt. Het gaat ook in vers 45 over onaanzienlijken in het algemeen. Denk ook aan een tekst als Filippenzen 4, vers 4. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Jezus noemt al die hulpelozen in de wereld zijn broers en zussen. Niet om daarmee iets over hun behoud te zeggen, maar om daarmee iets te zeggen over hoe wij met ze omgaan. Hij laat daarmee zien, dit zijn mijn broers en zussen, hoezeer hun lot hem ter harte gaat. Hoe wij met hen omgaan, hoe dat hem raakt. Geliefden, op de dag van de Mensenzoon zal het blijken of jij of ik een echte volgeling van Jezus ben geweest. Van hem over wie ik in Markus 10 lees, ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Nu de bokken links van hem. Zij worden niet gezegenden genoemd, maar vervloekten. Deze mensen overkomt het ergste wat je ooit gebeuren kan. Dat God, moet je indenken, God, die zo ruim is van hart, die zo geduldig is, die zo vergevingsgezind is, maar dat God tegen je zegt, verdwijn uit mijn ogen, wegwezen jullie. Dat gun je toch helemaal niemand. Maar zo ergens, gemeente, dan leer ik hier in de Bijbel dat je daar nooit een spelletje mee moet spelen. Moet denken dat het uiteindelijk toch wel zal meevallen. En dat het uiteindelijk toch met iedereen wel goed zal aflopen. Juist als God die een en al liefde is, vol barmhartigheid en genade, neemt Hij liefdeloosheid, onbarmhartigheid, gemis aan genade, hoog op. Verdwijn naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Dat vuur, dat komt maar niet uit de middeleeuwen, toen ze overal bang voor waren. Dat vuur, dat is iets wat Jezus hier aankondigt als straf van God. En waarom wordt hier, juist hier, de duivel genoemd? Om jou en mij duidelijk te maken dat niet kiezen ook kiezen is. In Spreuken 14 staat: wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper. Wie zich over een arme ontfermt, eert hem. Niet omkijken naar, geen helpende hand uitsteken, niet, in wat voor functie ook, waar ook, niet opkomen voor. Dat is allemaal maar niet onschuldig of te verontschuldigen, omdat je je handen ergens niet aan wil branden, omdat je beter neutraal kunt blijven, omdat je nu eenmaal ook met allerlei andere mensen en landen en politici te maken hebt, enzovoorts. Het is allemaal maar niet onschuldig. Hier blijkt, het is duivels. Je kiest, terwijl je dus niks doet, je kiest met ter daad voor Gods tegenstander en zult eenmaal in zijn lot delen. Verdwijn uit mijn ogen. Het is het ergste wat een mens ooit overkomen kan. En is dat nou niet om te huiveren, gemeente? Want wanneer vervolgens ook de bokken te horen krijgen hoe er in hun leven wel degelijk armen waren. En mannen, vrouwen, kinderen zonder eten. Mensen zonder dak boven hun hoofd. Mensen zonder recht en bescherming. Mensen zonder status. Kan ik dan nog met een vrij geweten de andere kant opkijken? Zo van, ja, dat gebeurt allemaal in de wereld, maar daar sta ik buiten. En dan te bedenken dat Jezus ook tegen deze mensen zegt, zo vaak je, al was het ook maar één van deze verschoppelingen, niet zag, zag je mij niet. Broeder, zuster, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dan wordt zo'n Bijbelgedeelte wel lastig, vind je niet? Dat gaat wel kriebelen, Heer. Wat voor iemand was ik? Wat voor iemand ben ik eigenlijk? Mag ik u vragen nog even te blijven luisteren? Hoe eindigt Jezus zijn onderwijs? Met deze conclusie in vers 46. Hun, dat zijn de mensen die niet wisten van liefde, hun staat een eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Let hier op de volgorde. Die is ineens omgekeerd. Het ging eerst over de schapen, wat hun deel wordt. En dan over de bokken. Maar aan het slot, dan is de volgorde omgekeerd. Jezus eindigt niet met de eeuwige straf, maar met het eeuwige leven. Ja, want waarom deze zo ernstige woorden van onze heiland, kort voor hij weer naar de hemel ging? Waarom zijn dit nu Jezus' laatste woorden geweest, zijn laatste publieke onderwijs? Om bij zijn terugkeer uit de hemel zoveel mogelijk mensen het eeuwige leven te kunnen geven. Want zo is hij immers onze Heer. Ezechiël 33 vers 11. Hij wil niet de ondergang van wie dan ook, maar dat ze zich bekeren en leven. Vandaar die laatste zo ernstige woorden. Jezus' laatste woorden laten ons tegelijk zijn diepste liefde zien. Tot het einde toe. Denk het je in. Een paar dagen voor het kruis. Tot het einde toe is hij blijven kloppen op de deur van het hart van alle mensen, van vriend en vijand. Iedereen daar, wie ze ook waren. En wat ze ooit in hun leven ook hadden gedaan. Tegen niemand wordt daar gezegd: jij bent een schaap. En jij bent een bok. En daar is niks meer aan te veranderen. Nee, Jezus zet ons allemaal met dit verhaal aan het werk. Hij laat ons samen in de spiegel kijken. Hij leert ons vooral veel naar hem te kijken. Wie hij was en hoe hij was. Want als je dat doet, telkens weer, kijken naar Jezus, luisteren naar Jezus, op je in laten werken, wie onze heiland wel niet was, dan zullen de vruchten daarvan niet uitblijven in jou en mijn leven. Wie en hoe hij was, dat brengt me nog bij een laatste opmerking. Wat volgt meteen na onze tekst op Jezus' laatste woorden? Hoofdstuk 26, 1 en 2. Toen Jezus deze laatste dingen had gezegd, zei hij tegen zijn leerlingen: over 2 dagen is het zover. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. En in de verzen daarna lees je over het besluit daartoe. Wat betekent dit? Met dat Jezus sprak over zijn terugkeer als rechter, legde hij zichzelf de taak op, maar dan moet jij je nu ook laten veroordelen. Met de aankondiging van zijn komst, gekroond met eer, legde hij zichzelf de taak op, zich een doornenkroon te laten opzetten. Met zijn dringende appel: laat het niet op de hel aankomen, riep hij de hel over zichzelf af. En hij is het niet uit de weg gegaan. Hij wist: nu moet ik ook verder. Het laatste lijden tegemoet om de mensen van de hel te redden en voor hen de hemel te verdienen. Amen. Zingend danken wij onze Heer hiervoor. Liedboek 575, 1, 2 en 3. Leiden wij dankbaar de liefde van onze drie-ene God met de woorden van het apostolicum. En aansluitend zingen we in het kruis zal ik eeuwig roemen. Laten we ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
In het kruis zag ik de groen.
gaan de Heer nu samen danken en bidden. In ons gebed willen wij aan de Heer opdragen onze broeder en zuster Joop en Rolfina Martens. Er is een broer van Rolfina in Brazilië overleden. En we bidden voor Jan en Marjolein Hellentaal. Er is een zwager van hen in Zwolle overleden. Laten we de Heer samen aanroepen. O grote God die liefde zijt, dank voor uw Zoon, ons tot redding gegeven. De wereld tot redding gegeven, de wereld die zo zucht onder de gevolgen van de zonde. De wereld waarin zoveel mensen zuchten onder onrecht. Dank u wel, Heere, dat u zelf eenmaal alles zult recht zetten. Bij u is dat in de allerbeste handen. Met u, met de martelaren, vervolgde en verdrukte van alle eeuwen, zien we uit naar uw grote dag. O grote God, die liefde zijt. Het is ons gebed dat ook wij op die dag in uw vrijspraak mogen delen. Het is ons gebed. We vinden het niet vanzelfsprekend. We beseffen, alles is hier genade. Je krijgt het dankzij het kruis. Heer, laten ook wij die dag u in de ogen mogen kijken. En laten we mogen delen in uw liefde. We bidden dat wij op weg naar die dag voor nog heel veel mensen tot een zegen mogen zijn. Getuigen van uw liefde. We smeken u. Wilt u alstublieft nog heel veel mensen laten delen in uw liefde. Open hun hart voor u, o Heer. Wat zou het toch mooi zijn wanneer onze Heiland op zijn dag heel veel mensen mag vrijspreken. Ook mensen, misschien wel bekenden van ons, die nu nog vijanden zijn. Of die, misschien niet vijandig, maar toch van u vervreemd zijn geraakt. Van uw gemeente vervreemd zijn geraakt. Vele zoekers, twijfelaars. O grote God die liefde zijt. Open de harten. En geef onze Heiland dat waarvoor hij ging. En waarom het hem toch te doen was, ook in zijn ernstige onderwijs. Loon op het kruis van Golgotha. De vrijheid, eeuwig leven voor velen. O grote God die liefde zijt, zie om naar wie hongeren en dorsten. Naar al die mensen die hun vrijheid kwijt zijn. Naar gevangenen, naar mensen op de vlucht. Zie om naar de vele zieken in onze dagen. Zegen, Heer, de hulpverlening. Wilt u middelen aanreiken, medicijnen? Geef, Heer, dat er goede zorg mag worden verleend. Wilt u daar waar op ziekte sterven is gevolgd, troosten? Zoals u alleen troosten kunt. We bidden, Heer, voor onze broer en zus Joop en Rolfina Martens, nu in Brazilië, een broer van Rolfina is overleden. Onze wereld kent steeds minder afstanden. Van alles is mogelijk aan contacten en wat kun je toch in zulke dagen ver van elkaar verwijderd zijn. Heer, wilt u troosten en sterken? We bidden voor Jan en Marjolein Hellentaal, van wie een zwager is overleden. Aan het corona wellicht, terwijl ook zus van Jan het corona heeft. Ze kon bij de begrafenis zijn, maar moest daarna ook weer worden opgenomen. We bidden voor haar, we bidden voor familieleden die achterblijven. Heer, wilt u de zorg verder zegenen? Wilt u zich ontfermen? We danken u voor de troost van uw beloften die betrouwbaar zijn. Heer, wilt u geven dat nog velen die beloften mogen leren kennen? Er zijn zoveel mensen die in onze tijd verdriet gemis kennen, terwijl ze u niet kennen. O God, wilt u daar verandering in brengen, opdat mensen houvast hebben en hoop en perspectief. Wilt u zich ontfermen over mensen die misschien al heel lang ziek zijn, naar het lichaam of de geest? We bidden voor wie hen verzorgen, voor hun geliefden. Als iemand ziek is, dan kan, terwijl je het niet wil, toch de wereld zomaar klein worden. Het leven lastig worden. Je bent niet meer wie je graag zou willen zijn. En verhoudingen kunnen zomaar onder druk komen te staan. Heer, geef alstublieft veel geduld, veel liefde, vertrouwen. En vooral hoop. Hoop aan ons allemaal. Hoop op u, de God die leeft. We zijn op weg naar Pasen. We zijn op weg naar het grote Pasen. Naar eeuwig leven zelfs. Dankzij u, de drie ene. En daarom voor u alle eer, Vader, die uw Zoon ons gaf. Heiland, die voor ons op aarde kwam. Heilige Geest, door wie wij dit alles mogen weten en erin mogen delen. Aan u drie ene, de glorie en de dank. Halleluja. Amen. Er is nu een moment om gaven de Heere af te zonderen. Het verschijnt in beeld hoe u dat kunt doen, nu of zometeen na deze dienst. Ons laatste lied is gezang 162. Ik heb geloofd en daarom zing ik een lied over hem die voor ons aan het kruis ging en die nu regeert en die komen zal. Wij mogen de nieuwe week in met de zegen van deze Heer. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u jou zijn vrede geven. Amen.
Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang, dan bent u mijn vader die mij dragen kan. Wanneer ik wankel onder zware last, houdt uw hand mij stevig vast. In de diepste woord als waarheid in de hand, zie ik naar.